Maan? Ja? Oké. Ga ik dus weer met de zondagsschool voor de jongeren een onderwerp doen. En vorige keer heb ik het over zaligheid gehad. Weet u nog? Wanneer ben je zalig? Hè? Goed zo. Als God je de zonde niet toerekent. En dan ben je zalig. En zalig betekent gered. En als zonden je niet toegerekend worden, dat betekent dat je niet verloren gaat. Want God gaat de mensen naartoe rekenen die zich niet hebben laten redden door het bloed van de Heer Jezus. Dus hij heeft ons zalig gemaakt van die toerekening. Ja? Dus dat is inderdaad wat zaligheid betekent. Dus je moet zalig worden, ja? Anders gaat hij toerekenen, dan ga je, omdat je het niet geloofd hebt, ga je voor eeuwig verloren. Nou, vandaag kom ik op het punt over het rechtsnijden van de Bijbel. Daar horen we natuurlijk ook heel vaak over. Het rechtsnijden. Rechtsnijden. Wat is rechtsnijden? Waar staat dat? Dat hebben jullie al jaren gehoord, hè? 2 Timotheüs 2:15. Ja, dat is goed. 2 Timotheüs 2:15. Hè? Nee, precies. Niet voorzeggen. 2 Timotheüs 2:15. Ja, daar staat het. Dat horen we heel veel bij ons in de gemeente. En niet voor niks. We zullen die tekst eerst even lezen. En daar staat, Paulus zegt daar tegen Timotheus, benaarstig u om uzelf, benaarstigen, wat is benaarstigen? Dat betekent beijveren. Ja? Dus je ergens hard voor lopen, ja? Ijveren, werk voor maken. Ja? Je bent ijverig. Om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Iemand die de test doorstaat voor God betekent dat. Beproeven, ja. En dan een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus wat staat hier nou in feite, Ruben? Dat jij moet het woord der waarheid, en wat is dat? Dat is de Bijbel. Het woord der waarheid, dus de Bijbel, moet je recht snijden. Nou, wat betekent dat? Moet ik dan met een mes zo allemaal stukjes gaan snijden hier ook? Nee, wat je vroeger ook voor die vliegtuigjes deed. Nee, voor die blaaspijpjes, om die reepjes, weet je wel. En dan draai je er zo'n pijltje van. Nee, wat is het woord der waarheid recht snijden? Wat betekent dat? Weet je dat toevallig? Wat zou hij daarmee bedoelen? Recht snijden. Een beetje een aparte uitdrukking. Recht snijden. Op de goede manier gebruiken, zo wordt het inderdaad vaak uitgelegd. Recht snijden, recht naar voren trekken. Op de goede manier gebruiken, op de goede manier ermee omgaan. Maar dat is niet echt wat Paulus daarmee bedoelt. Want ja, dat is normaal. Dat het woord de waarheid op een goede manier mee moet omgaan. Natuurlijk, dat wil God niet anders. Maar hij bedoelt hier heel wat anders. Wat staat daar nou weer? Weer een mededeling. Even kijken hoor, dat schrijf ik even weg. Het woord de waarheid recht snijden betekent eigenlijk het woord de waarheid, de Bijbel. In het Engels zeggen ze rightly dividing. Dus dat betekent op de juiste manier verdelen. Dus je hebt een taart, bijvoorbeeld. Ik heb hier een taart. Nee, weet je het wel? Nou, de beste manier is, kijk, ik heb allemaal stukjes. Dan zeg je nou op de juiste manier, dan krijgt iedereen een deel van de taart. Je snijdt de taart in stukken en dan ga je uitdelen en iedereen die pakt een deel. Toch? Een deeltje is voor hem. Maar nu, dus iedereen mag een deel pakken. Maakt niet uit. En de een pakt de grootste, de ander pakt de kleinste. Iedereen pakt wat hij wil. Maar dat is nou precies met het punt met de Bijbel, dat iedereen pakt wat hij wil. Maar dat is juist niet de bedoeling. Daarom zegt hij, je moet het op de juiste manier verdelen, dat iedereen pakt zijn deel. Ja? Snap je, Ruben? Je pakt niet zomaar een stukje. En dat ga ik met jullie laten zien in de Bijbel. Jij moet pakken datgene wat voor jou is. Dus als ik nou bijvoorbeeld hier een taart heb. En ik zet hier bijvoorbeeld Ruben. En hier zet ik Rachel. En hier zet ik Talita. Welke pak jij dan? Waarom die niet hier? Precies, die is niet voor jou. Dus dat is niet jouw stukje. En zo is het met de Bijbel precies hetzelfde. De Bijbel, natuurlijk, die hele Bijbel, die is voor mij. Maar niet de hele Bijbel is voor mij geschreven. Echt aan mij. Dus dat wil zeggen, niet alles wat in de Bijbel aan geboden of verboden staat, is zomaar voor iedereen. En dat moeten we goed begrijpen. Zie je, dus het is Ruben. Het is niet alleen maar gewoon ja, op een goede manier mee omgaan. Nee, dat jij pakt juist het deel wat voor jou is. Nou, en dat wil ik even met jullie gaan zien. Dus daarna moet je gaan rechtsnijden. Nou, waar gaat de Bijbel over? Over welke groepen mensen gaat hij? Noem eens wat. Nee, mensen, gewoon. Noem eens een volk. Israël, dat is één. Heidenen. Ruben, weet jij nog wat, of niet? Ja, dat is Israël. Maar nog eentje, waar wij deel uit maken, vanuit maken. Waar zitten wij in? Zijn wij Israël? Wat zijn wij? Ja, we zijn heiden, maar waar zitten wij in? Samen met Joden, in? Lichaam van Christus. Zie je, dus de Bijbel 100 gaat over Israël. Het gaat over de volkeren, de heidenen, ongelovigen. En de volk, en dan heb je ook het lichaam van Christus. Dat zijn Jood en heidenen. Daar gaat de Bijbel over. Nou, dus als je ziet dus die taart, dus je kan zo zien, hier heb ik een stukje Israël, hier heb ik een stukje lichaam van Christus. Nou, en dan bijvoorbeeld hier een stukje volkeren, ik noem wat. Zie je dat? Dat je niet zomaar kan pakken wat je wil. Dus wat moeten wij pakken hier uit die taart? Ja, oké, maar die heb ik nu even weg. Oké, je eigen naam, wat gaat over mij, waar zit jij nu in? Jij zit in het lichaam van Christus, dus welk stukje pak jij nu? Jij zit in het lichaam van Christus, toch? Als je gelooft dat Christus die voor je zonden is opgestaan, dan ben je een lid van het lichaam van Christus. Dus dan pak jij dat deel wat over het lichaam van Christus gaat. Dat gaat over jou, daar staat jouw naam op. Begrijp je? Daarna moeten wij het woord en waarheid recht snijden. Is dat zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. En dan gaan we nu, ga ik daar een voorbeeld van laten zien. Omdat, nou wie weet het, de apostelen bijvoorbeeld. Nou, wie is de apostel die spreekt over het lichaam van Christus? Apostel Paulus. Waar staat dat? Dat hij de apostel van de heiden is? Romeinen 11 vers 13. Kijk even naar mij. Romeinen 11 vers 13. Onthoud dat. Romeinen 11 vers 13. Daar staat Romeinen 11 vers 13. Want ik spreek tot u heidenen. En de brief van Romeinen is geschreven aan de gemeente, het lichaam van Christus. Maar in feite in de ogen van God is iedereen nu in feite een heiden. Ook de Jood eigenlijk. Ja, want ze zijn allemaal zonder God, totdat ze tot geloof komen, dan worden ze in het lichaam van Christus gevoegd. Maar in het lichaam van Christus, het grootste gedeelte is natuurlijk heiden. En Paulus spreekt tot hun, hij zegt, ik spreek tot u heiden. Zie je het? En dan staat er, voor zover ik een heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Zie je het? Dus bij wie moet je nou zijn om te horen over dat lichaam van Christus? Bij Paulus, Ruben, omdat hij jouw apostel is. Hij, de Heer Jezus, is mijn Heer en Heiland. Ja? Ik ben jouw vader. Maar je mag ook zeggen, Paulus is mijn apostel. Dat moet je zo zeggen. Dat is mijn apostel. Hij is niet mijn God. Hij is niet mijn Heer en Heiland. Nee, hij is mijn apostel. Dat wil zeggen, God, ja, als je zo ziet, heeft via Paulus, spreekt hij tot mij. Duidelijk? Ja? Simpel toch? Dus wil je weten wat God nu wil van jou, moet je gewoon naar Paulus gaan luisteren. Wat God heeft tegen hem gesproken. Nou, en dan zie je die hele Bijbel, het woord de waarheid, is dus de hele Bijbel. Want Paulus zegt, ja, je moet die hele Bijbel wel lezen, maar je moet hem hier wel juist verdelen, dat jij weet wat jouw deel is. Nou, ik zal laten zien. Ga maar mee naar Genesis, ja? Genesis 1. Vers 29 en 30. Een paar simpele voorbeelden. Genesis 1 vers 29 en 30. Dat gaat over het eten bijvoorbeeld. Hè? Nou. Mag je alles eten, Talita? Thuis? Nee? Ja, op zich mag je alles eten. Of zeg je, mag je thuis bijvoorbeeld geen Die zegt, nou ja, ik mag geen vlees eten bijvoorbeeld. Want de Bijbel, want de Heer zegt dat ik geen vlees mag eten. Nee, hè? Wij eten alles. Ik eet alles. Heel veel christenen, die eten alles. En dan vraag je, hoezo? Weet je wel zeker dat je alles mag eten? Ja, nou, waarom niet? Nou, maar als je in de Bijbel kijkt, zie je dat dat niet altijd het geval is. Bijvoorbeeld Adam en Eva, wat aten die? Weet je het? Ja, geen vlees? Hoe weet je dat? Nou ja, dan ga je in de Bijbel lezen. Inderdaad, voordat de zonde was, was er natuurlijk geen dood. Dus voor vlees moet je dieren doden. Maar dat was niet de enige reden. Kijk, Genesis 1 vers 29. God zeide, zie ik heb jullie al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. In vers 30, maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevoogde des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. Ziet, de mens, maar ook het dierenrijk, at alleen groene kruid, zegt hij. Ziet? Nou, dat is geen vlees, dus Adam en Eva aten alleen. Dus als jij gewoon de Bijbel gaat lezen en ik pak gewoon een deeltje en ik lees hier en dan zeg ik, oh, Adam, die at geen vlees, dus ik ook niet. Maar als je verder gaat kijken, dus nou ga ik weer een stukje verder, pak ik weer een deel van die taart, gewoon zomaar, niet mijn deel, maar een deel, ja, dan kom ik bij Noach, Genesis 9. Kijk maar. Genesis 9. En dan zien we dat Noach, vers 2. Dan zie je in vers 2. Tegen Noach, ja. Verbond van God met Noach. En dan zegt hij vers 2. En uw lieder vrees en uw lieder verschrikking zij over alle gedierte de aarde. In vers 3, ja. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Dus vlees met bloed niet. Maar voor de rest, behalve het groene kruid, zie je dat Noach mag nu ook vlees eten. Dus nou komt de vraag, ja, wat moet ik nou eten? En dan kan ik nog meer teksten opzoeken in de Bijbel, maar te veel. Maar je weet, er was ook een tijd dat mensen, wie weet het, wel vlees mochten eten, maar niet alle soorten vlees. Wie weet dat van de jongen? En dan geef ik een help ik je wel. Varkensvlees. Wie mochten dat niet eten? Bijvoorbeeld. Of hè? Ja, Israël. Die hadden de wet. En de wet verbood hun varkensvlees onder andere te eten. Ook met bepaalde vissen mochten ze niet eten. Aaseters, die lijkenpikkers en zo. En dat soort dingen. Dat aten ze niet. Dat had allemaal een betekenis. Dus als je nou in die Bijbel het woord de waarheid dus nu leest. Dan zie je dus drie verschillende dingen. En nou is mijn vraag, wat moet ik nou gehoorzamen? Wat moet ik nou eten? Mag ik alles eten? Mag ik alleen het groene kruid eten? Mag ik alleen wel vlees eten, maar niet alle soorten vlees? Hoe kom ik daarachter? Word de waarheid recht snijden. Ja, maar wie is mijn apostel? Wat is mijn deel? Wat is mijn deel? Nu zit je bij een delen, daar. Nu moet ik zeggen, nou moet ik mijn deel hebben. Waar moet ik dan zijn? Nou, bij wie? Mijn apostel. Wie spreekt nu tegen mij? Hoe spreekt God nu tegen mij? Via wie? Via Paulus, precies. En dat is het woord waar het snijden. Want dan ga je dus, kijk, nu zit ik in Genesis. Maar dan ga ik een heel stuk verder. Dan gaan we door. Dan gaan we naar 1 Timotheus 4. Dus mijn punt is gewoon, dan ga ik denken, hé, wacht eventjes. Ik raak in verwarring. Wat moet ik nou gehoorzamen? Zie je het, Alita? Wat mag ik nou eten? Ik weet het niet. De Bijbel zegt verschillende dingen. Dat kan toch niet? De Bijbel is toch één geheel? Ja, dat is het ook wel. Maar de Bijbel gaat niet altijd over dezelfde mensen. Nu gaat het over het lichaam van Christus. Dus ik weet nu, mijn deel is waar het lichaam van Christus op staat. Ik moet nu naar mijn apostel. Die praat over mijn deel. Dus over het eten, ik weet het niet. Nou, wie heeft dan de laatste stem in dit geval? Mijn apostel, Paulus. Dus dan ga ik in zijn brieven. Nou, waar vind ik nou bij hem dat hij over het eten spreekt. Nou, dat heb ik net gezegd. Dat is in 1 Timotheus 4. Nou, 1 Timotheus 4. Nou, en dan staat in vers 3 bijvoorbeeld. 1 Timotheus 4, vers 4. Er zijn mensen bijvoorbeeld in vers 3 hier die verbieden dat mensen zich aan bepaalde spijzen zich moeten onthouden. Gebieden ze zich. Dat ken je, hè? Sommige kerken moeten ze bijvoorbeeld vasten. Ja, of ze mogen dit niet eten. Of je mag alleen op vrijdag is visdag. Want dan eten we geen vlees. Nou, dat zegt de kerk dan. Wat doe ik weer? Naar wie ga ik toe? Naar mijn apostel. Ga ik naar Paulus. Wat zegt hij over het eten in vers 4? Oké, zij zeggen wel, je mag dat en dat niet eten. Maar wat zegt Paulus in vers 4? Alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijn. Zie je? Er is niets van het wat hier op aarde rondloopt. Waarvan wij misschien soms willen zeggen, nou, dat zou ik echt niet eten. Sprinkhanen of zo. Of weet ik veel wat. Apenvlees. Nou, bedenk maar wat. Maar zelfs alles mag je eten. Alles. Niets is verwerpelijk. Ook zelfs vlees met bloed, als het ware. Dat is, ja, ik hoef het niet. Maar goed, je mag het eten. Er is niets verwerpelijk. En wat staat hier? Met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord God. Dat wil dus zeggen, het wordt goedgekeurd door het woord van God. Door Paulus. Paulus zegt nu, Christus heeft alles volbracht. En tegen ons zegt nu, jullie mogen eten, er is niets verwerpelijk. En het wordt door het gebed. Ja, we brengen het, we nemen het in dankzegging aan. Ja, dankt God in alles. Zie je dat het, nou is het toch duidelijk. Dus als mensen, christenen, soms alles eten. En ze accepteren toch Paulus niet als hun apostel. Toch eten ze alles, terwijl, ja, als je goed kijkt, de Heer Jezus. Wat zou hij gegeten hebben? Dit, wat we hier lezen, alles. Als de Heer Jezus volgt, mag je toch alle. Volg Jezus, dus wat nou, ook in zijn eten, wat zou hij gegeten hebben? Wie weet het? De Heer Jezus was onder de wet, hè? En was, is er onder de wet, mocht hij varkensvlees eten? Nee. Mocht hij vlees met bloed eten? Nee. Mocht hij een paling eten, een lijken. Mogen ze niet eten? De Heer Jezus at dat niet. Dus als iemand de Heer Jezus wil volgen zoals hij op aarde liep, mag je dat niet eten. Terwijl hier staat. Gek, hè? Maar dat komt omdat Paulus spreekt nu niet tegen Israël, die onder de wet is, maar tegen het lichaam van Christus, die niet onder de wet is. Zie je dat dat een heleboel verwarring aan einde maakt? Je weet nu gewoon, je mag gewoon nu alles eten. Nou, nog één punt, dat heeft te maken met eeuwig leven. Hoe word je nu zalig? Nou, dat hebben we gezien. Ja, door te geloven dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Maar waar vind ik dat? Dat vind ik niet in de hele Bijbel. Je gelooft toch niet dat, noem maar een voorbeeld. David, koning David, gered werd. Omdat hij geloofde dat Christus stierf voor zijn zonde en is opgestaan. David kende de Heer Jezus helemaal niet. Hij ging naar de tempel, hij bracht de offers, dus dat wist hij allemaal niet. Ja, dus gaan we mee met in Matteüs 19. Wat zou de Heer Jezus gezegd hebben? Ja, hoe kom je in de hemel? Wat denk je, Ruben? Wat zou de Heer Jezus gezegd hebben? Je moet in mij geloven dat ik stierf voor je zonde en ben opgestaan, toen hij op aarde liep. Hij was niet eens aan het kruis geweest nog. Dat zei hij niet tegen hem. Dus je kreeg de vraag, hoe krijg ik eeuwig leven? Nou, Matteüs 19, vers 16. Dat verhaal ken je? Een rijke jongeling. Had heel veel geld. En wat zegt hij in vers 1? Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven heb? Zie je het? Hij wil eeuwig leven hebben. Wat voor goede dingen moet ik doen? Snap je? Dat denken wij toch ook? Je moet toch allemaal goede dingen doen om in de hemel te komen, denken de mensen. Die rijke jongeling ook. En de Heer Jezus zegt, in vers 7 aan het eind, doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide deze, gij zult niet doden, geen overspel doen, niet stelen, geen vals getuigenis, eer uw vader, moeder, enzovoort, enzovoort. En dan zegt in vers 20, de jongeling zegt, dat heb ik allemaal gedaan, wat nu nog? En in vers 21 zegt de Heer Jezus, zo wil gij wild volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts volg mij. Zie je het? Dus wil je eeuwig leven? Je moet alles verkopen. Nou, wie heeft hier... Ben jij kind van God, Alita? Hoe weet je dat? Goed zo. Maar je hebt niks verkocht, hè? Nee. Volgens mij heb je nog geen spulletjes aan iedereen weggegeven. En dat heeft niemand van ons gedaan hier. Zie je weer? De Heer Jezus zegt dat. Maar weer, dat is het gedeelte, het staat hier niet zo duidelijk. Is dat mijn gedeelte? Hij spreekt hier tot Israël. Nee, ik moet zijn waar hij spreekt. Mijn gedeelte is het lichaam van Christus. Het is mijn apostel. Dus de Heer Jezus spreekt hier duidelijk tegen iemand die niet in het plan van God is om deze tijd. Het was toen. Je moest alles verkopen. Dus ook weer, mensen willen de Heer Jezus volgen. Ja, jongens, verkoop alles maar. Zie je, daar kom je niet uit. Je moet het woord, de waarheid, recht snijden. Zodat ik weet wat voor mij is. Kijk maar, de vraag, wat moet ik doen? Ga mee naar Handelingen 2 vers 38. Handelingen 2 vers 38. Wat zien we daar staan? Pinksteren was dat, hè? En de Heilige Geest is uitgestort. Petrus doet een heel verhaal. Het koninkrijk is nabij. En jullie hebben de Messias gekruisigd. Stel je voor, Duwen. De Messias is beloofd. En dan komt hij. En je gelooft het niet. En jij zorgt dat hij gedood wordt. Aan het kruis geslagen. Dat hij vermoord wordt. En dan 3 dagen later. Of nee, 50 dagen later. Er staan mensen op. En die zeggen, ja jongens, ik heb hem gisteren gezien. Hij is opgestaan uit de dood. Dus hij komt zo meteen terug. Hoe zou je denken over dat jij hem weer zal ontmoeten? Snap je het niet? Jij hebt gezorgd dat hij vermoord wordt. Jij vermoordt iemand. En die man die stapt, die is de volgende dag is die weer levend. En hij komt naar je toe. Wat denk je dan? Zijn hem bang worden? Je denkt, die komt natuurlijk wel even terugbetalen, of niet soms? Want hij had nog niks gedaan ook. En daarom zie je, dat is wat Petrus eigenlijk tegen hun zei. En dan zie je in vers 37, of kijk maar, in 36 zegt hij. Zo weet dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt, die jullie vermoord hebben. En toen zij dit horen, hè, dat wat ik net las, werden zij verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Zie het? Dus je denkt, wat moet ik nou doen? Hoe kom ik hier vanaf? Wat moet ik doen? En wat zegt Petrus dan? Bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Wijkt dat af van hetgeen, hè, Rachel, als ik nu zeg, wat moeten wij doen om eeuwig leven te krijgen? Hè? Die man ook, wat moet ik doen? Dan zeg je, moet ik dan gedoopt worden met water om vergeving van zonden te ontvangen? Petrus zegt van wel. Zie je, Ruben? Ook hier weer. Hij spreekt hier tegen wie? Tegen? Nee. Tegen wie? Tegen Israël. Ja? Want als hij tegen jou zou spreken, jij bent toch niet gered door te geloven dat je moest bekeren en dat je moest laten dopen met water. En dan zou je vergeving van zonde ontvangen. Hoe ontvang je vergeving van zonde? Dat is door het geloof dat Christus bloed voor jou gevloeid is. Gaan we nou niet... Maar dat zegt Paulus, ja? Want Paulus zegt het heel duidelijk. Kijk even, zit toch in Handelingen. Handelingen 16 vers 30. Dan krijg je weer zo'n vraag. Ziet, nu gaan we weer van... Dus je zag net wat de Heer Jezus zei. Nou, die zat hier, hè. Op aarde zat hij dat deel. Petrus, die sprak ook nog steeds tot dat deel, Israël. En wij willen weten wat Paulus zegt over eeuwig leven. En dan ga ik weer naar dit, mijn deel. Ga ik weer naar Paulus, zie je. Je ziet verschillende dingen in de Bijbel. En wat moet ik nou geloven? Nou, dan moet ik daar naar mijn apostel. Handelingen 16 vers 30. Wat staat daar? En hen buiten, dat weten die mensen, die zaten, Paulus in de gevangenis. En die stokbewaarder, die deuren die gingen open en hij werd bang. En toen zegt hij vers 30, en hen buiten gebracht hebben, en dan zei hij, Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat moet ik doen? De Paulus hoeft niks te doen. Hij zegt in vers 31, zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, ga in uw huis. Nou, dan lees je verder in zijn brief ook wat het inhoudt, hè. Geloof in de Heer Jezus. Wat houdt het geloof in de Heer Jezus in? Nou, Talita zei het net. Christus stierf voor mijn zonde en is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. En dan zul je zalig worden. Zie je het? Dit is het. Einde verwarring. Want als je over die dood begint, ja, je moet als kind gedood worden. Je moet als volwassene gedood. Je moet allemaal dingen. In die formule, met die formule. Maar nu is het heel simpel. Nee, ik ga gewoon weer naar mijn deel. Nou, zie je dus dat het heel belangrijk is dat we daarom recht snijden. Ik pak nog één tekst met jullie, dat is even in Galaten. Galaten 2. Galaten 2 vers 7. Het gaat om Petrus en Jacobus. En Paulus. Ja? Naar wie luister ik? Petrus sprak. Kijk, je kan ook zo zien. God. Oh, wacht. God. Petrus. En dan? Hè? God spreekt ook via Petrus, ja? De apostelen. Maar tegen wie spreekt hij dan? Israël. Goed zo. Zie je de verdeling? God, Paulus, ik, lichaam van Christus. God, Petrus, en nou je kan zeggen de twaalf plus Christus in de evangelie. Nou, daar gaat het om. Kijk in 2 vers 9. Toen Jacobus, Kefas en Johannes, ja, dat waren de drie belangrijkste mannen van de 12 apostelen, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, ze erkenden Paulus, dus ze zagen dat aan hem een genade gegeven was, met een aparte boodschap, apart evangelie aan de heidenen, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Wanneer geef je iemand, je zit te praten met elkaar, en je komt op een gegeven moment, ja, je hebt gelijk, dat erken ik, en je geeft hem de hand. Wat betekent dat? Als je iemand een hand geeft, niet alleen begroeting, maar als je gesprek hebt, je bent aan het praten en iemand die probeert een ander te overtuigen van iets. En die ander zegt, ja, ik accepteer dat wat je zegt. En hij geeft hem dan de hand. Wat betekent dat? Bevestiging. Juist, bevestiging. Ze nemen het aan. En dan zie je Peter Jacobus, de 12 in feite, ja, die erkennen daarmee ziet dat wij tot de heidenen, dat is Paulus, met die hem helpen. En zij tot de besnijdenis, zie je het? Dat zijn de apostelen, de 12, zouden gaan. Zie je het? Dus je maakt hier het onderscheid, kijk. Zo. Hier, dit is Romeinen 11 vers 13. Paulus, God of de Heer Jezus Christus heeft in Paulus wat geopenbaard. En die spreekt nu tot mij. En hij heeft natuurlijk ook aan de 12 apostelen het een en ander. Ja? Maar die taart, om het zo maar te zien, mijn deel onthoudt dat. Is lichaam van Christus, Paulus jouw apostel. Waar staat dat er Paulus jouw apostel is? Waar staat dat? We hebben het gelezen. Romeinen 11 vers 13. En waar staat dat je het woord in waarde terecht moet snijden? 2 Timotheus 2 vers 15. Onthoud dat, ja. Volgende keer vraag ik er weer naar. Maar zie je het, het woord in waarde terecht snijden is dus niet gewoon maar... Je moet er op een goede manier mee omgaan. Ja, dat is logisch dat je er met een goede manier mee omgaat. En goed mee om moet gaan. Maar het gaat erom dat jij begrijpt dat de Bijbel dus is niet... Het is wel één geheel, maar niet de hele Bijbel gaat over jou. Je moet precies weten waar je moet zijn, wat over jou gaat. En de rest mag je allemaal lezen, want jacht je niet. Ruben, hoe weet jij dat de aarde geschapen is door God en dat Adam en Eva, dat daar de zon in de wereld gekomen is? Dat in Genesis. Dus dat moet je wel lezen. Maar je ziet het, om te gehoorzamen wat eten betreft, onder andere zoiets, zo'n voorbeeld. Dan zeg je, ja, nee, wat ik moet gehoorzamen, dan ga ik kijken, wat zegt mijn apostel ervan. Ja? Oké. Amen.